God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 100, daarvan de verzen 2, 3 en 4. Psalm 100, de verzen 2, 3 en 4. Gemeente, wij belijden ons geloof in de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God te hulp heeft. Psalm 146, het derde vers. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, schepper van de hemel en van de aarde, die alle dingen in uw handen houdt en draagt, en die ook ons het leven hebt gegeven tot op dit moment, maar wij weten ook wel dat ons leven vergankelijk is. En er is er één uit ons midden weggenomen. Die is verburg, Heere. Een hoge leeftijd mogen bereiken. Maar toch was ook hij krachteloos en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, zo is het met de mens. En wie zijn wij dan? En dan moeten we dat ook beleiden en erkennen. We zijn zwak en vergankelijk. We zijn op uw hulp en bijstand aangewezen. Op uw hulp en uw bijstand voor het leven van elke dag. Voor ons lichaam en voor onze ziel. In het leven, maar ook in het sterven. Dan gaat het vanavond over die enige troost in leven en in sterven beide. Heere, wilt u ons die troost verschaffen? En geef dat, en ook als we die troost nog niet kennen, dat we daar ook naar zullen verlangen, dat we daarop uit zullen zijn en daarnaar zullen zoeken. En dat het er ons om te doen is dat wij die troost ook mogen verkrijgen. Heere, het zijn geestelijke gaven. En daarvan hebt u gezegd, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. We hebben het niet voor het grijpen. We kunnen niet zeggen, we halen het wel naar ons toe. En dan zit het wel goed, want zo is het niet. Het is uw gave. We zijn op uw hulp aangewezen. Dat is voor het leven van elke dag. We zijn ons leven niet zeker. Onze tijden zijn in uw hand. Alleen u bepaalt de loop van ons leven, van ons bestaan. En u onderhoudt ons leven van dag tot dag. Heere, we bidden u voor de familie Verburg. Voor mevrouw Verburg, die ziek is geworden. Heere, wees gij haar nabij en geef dat ze toch de begrafenis nog kan meemaken. En wees met de kinderen, de kleinkinderen en allen die hen lief zijn. We dragen ze aan u op. Wees gij ze tot een toevlucht en sterkte. Een God van genade. En laat alle dingen mogen medewerken ten goede. Gaat het ook over in zondag 1. Heren, wij bidden u. Schenk het ons allen. Dat alle dingen mogen medewerken ten goede. Ook het kwaad dat u in dit jammerdal ons toeschikt. Dat dat tot ons bestwil gekeerd mag worden. En dat is het geval voor degenen die u lief hebben. En mag dan uw liefde onze harten vervullen. En mag het evangelie de bron van troost en liefde en blijdschap en vrede zijn. Heere, kom in ons midden, verblijd ons door uw aanwezigheid en door uw komst. En zegen ons met uw vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Wilt u ons al onze zonden vergeven? Want als u doet met ons naar onze zonden, wij kunnen niet bestaan. Dat geldt voor ons, dat geldt voor ons volk, dat geldt voor onze regering, voor onze koning en koningin, dat geldt voor ons parlement. Heren, daar zijn wetten aangenomen, daar dreigen wetten aangenomen te worden, die niet stroken met uw woord en wet. Och, heren. Wilt u een opwekking geven in ons land en onder ons volk? Er is in de Oekraïne gezegd, na de pandemie, na de coronapandemie, die coronapandemie heeft ons volk niet op de knieën gebracht. Zal de oorlog dat dan wel doen? En wij moeten datzelfde vragen. Al die dingen die er gebeuren, er is nogal wat. Ook de droogte enzovoorts, het heeft ons volk tot hiertoe niet op de knieën gebracht. Al hebt u er ook in deze tijd nog wel overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben, dat mogen we geloven. Een rest zal behouden worden. Maar dat geldt niet voor het geheel van ons volk. Heren, wat moet er nog gebeuren? Om ons volk werkelijk op de knieën te krijgen. Heren, u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. En geef toch dat uw woord dat ook vandaag verkondigd mag worden. Vanavond hier in Haastrecht, maar ook elders in ons land. Geef dat de rijke vruchten mag dragen van geloof en bekering. En dat wij gezamenlijk en ieder persoonlijk ons tot u zullen wenden. Om u aan te roepen en te smeken om uw genade en om de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest. Bekeer ons tot u, zo zullen we bekeerd zijn. En gedenk in uw toren aan uw ontfermende liefde. Wij vragen u dit alles alleen om Jezus wil. Het kan nooit anders dan om Jezus wil. Nooit om iets in ons. Dat geldt ook voor ons vanavond die hier in de kerk zijn. Maar verblijd ons, Heere, door uw goddelijke daden, om Jezus wil. Zegen de organist in de begeleiding van de gemeente zang. Zegen ons in ons zingen, in ons bidden. En zegen ons in ons luisteren. Mag het geloof is toch uit het gehoor. Mag het gepredikte woord geloof werken in onze harten. En zegen uw dienaar in de verkondiging van uw woord. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Hooglied 2. En het gaat vanavond over zondag 1 van de catechismus. Nou, we lezen eerst Hooglied 2. Ik ben een roos van Sarom, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doorn, alzo is mijn vriendin onder de dochters. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder en zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Hij voert mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij lieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lust. Dit is de stem van mijn liefste, ziet hem. Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een wel op de retten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkt uit de vensters, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, de stem van de totelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven van de steenrotsen, in het verborgen van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. Vangt gij niet in ons de vossen, die kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree, of een wel op de herten, op de bergen van Beter, en dat betekent scheiding. Tot zover. Ik wil uw aandacht vragen voor zondag 1 van de catechismus. Vraag en antwoord 1 en 2. Wat is uw enige troost, beiden het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beiden het leven en sterven, niet mij, maar mijns getrouwen zalig maakt dat Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u in deze troost zalig leven en sterven mocht? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 119, vers 38 en 41. 119, vers 38 en 41. Ik weet, o Heren, dat uw gerichte gerechtigheid zijn. En gij mij liet verdrukken uit enkel trouw, och dat uw gunst verschijn, om mij uit angst en nijpend leed te rukken. Troost mij, uw knecht, die nu angstvallig kwijn, mij is die troost, en daarover gaat het in zondag 1, mij is die troost beloofd in ongelukken. En ook vers 41... Mijn ziel bezwijkt, ze is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. Maak u het volgende bekend. Diensten voor zondag 11 september om 10 uur op voor u voor te gaan. Dominee Lieftingen, de bediening van het heilige avondmaal. S'avonds om 6:30 ook dominee Lieftingen. Dankzegging en nabetrachting heilige avondmaal. De collecten vandaag. Eerst is voor het onderhoudsfonds. De tweede voor de plaatselijke gemeente. De derde voor bouw- en renovatiefonds. We bevelen de collecten van harte bij u aan. En voor de data en de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij bevelen de collecten van harte bij u aan en zingen nog eens Psalm 119, vers 38 en 41. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. Ik wil beginnen, gemeente, met toch wat terug te gaan naar de tijd waarin de catechismus is opgesteld. Want de catechismus die is opgesteld door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus. Dat waren hoogleraren aan de Universiteit van Heidelberg. En dat was in opdracht van de keurvorst van de Pals. Het is heel bijzonder natuurlijk dat die catechismus uiteindelijk is tot stand gekomen onder voorzitterschap. Ja, Ursinus en Olevianus hebben die catechismus opgesteld, maar het is gebeurd onder voorzitterschap van de keurvorst van de Pals. Moet je eens voorstellen dat dat vandaag het geval zou zijn, onder voorzitterschap van de koning. He? Het is iets waar je wel naar kunt verlangen, dat van overheidswegen er een leerboek samengesteld wordt om het volk te onderwijzen in de christelijke leer die naar de godzaligheid is. Want daar ging het om. De onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandse gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt. Zo staat het nog in de uitgave van de catechismus achter in ons psalmboek. Dat is in 1562 geweest. En ik weet niet of u dat wat zegt, maar dat was een tijd van vervolging. U kent misschien nog wel dat rijtje. We hebben het er net in de consistorie nog even over gehad. 1566. De tijd van het smeekschrift der edelen. Hagepreken beeldenstorm. Dat smeekschrift der edelen, dat was gericht tegen verzachting van de bloedplakaten van Margaretha van Parma. En dat was natuurlijk familie van koning Philips II, die hier in de lage landen aan de zee het Rooms-Katholicisme wilde handhaven tegen de nije leer die vanuit Duitsland, Luther en Genève hier naartoe was overgewaaid. En er waren heel wat volgelingen van die nieuwe leer. En dat waren niet zomaar mensen die dachten, nou, iets anders, dat is toch ook wel aardig. Nee, het was meer dan een nieuwe leer. Dat woordje leer, dat kan ons op het verkeerde been zetten. En dat geldt ook van de catechismus zelf in zijn geheel. Dat is een leer, een onderwijzing, maar het is een onderwijzing voor, laat maar ik het zo zeggen, voor hoofd en hart. Dat gaat samen op. Het is een onderwijzing om ons de nodige kennis bij te brengen in het woord van God. Maar het is tegelijkertijd gericht op ons hart. En dat zit in die eerste vraag natuurlijk al opgesloten. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? En dan snap je wel, daar gaat het niet alleen maar over een leer die je uit je hoofd kan leren. Maar dan gaat het over een leer die zijn zetel vindt in je hart. Die met heel je bestaan is verweven. En dat wordt ons wel wat duidelijker als wij bedenken in wat voor tijd die catechismus is opgesteld. Ik doelde daar natuurlijk al op, de tijd van de bloedplakaten. Daar zijn hier ook in Nederland heel wat mensen omgebracht. Die vasthielden aan deze, laat ik het zomaar zeggen, aan deze enige troost bij de leven en sterven. Dat ze niet meer van zichzelf waren, maar het eigendom van een getrouwe borg en zaligmaker, Jezus Christus. En ze werden gedwongen om die leer af te zweren, dat geloof te verloochenen. En velen hebben dat geweigerd en hebben dat met hun leven, met hun bloed moeten betalen. We weten dat natuurlijk ook wel van Guido de Bray, die nadat hij de Nederlandse geloofsbelijdenis had opgesteld, later is opgehangen. Hij heeft dat met zijn leven moeten bezegelen, met zijn bloed moeten betalen. Daarop is die nieuwe leer van de reformatie gegrond. Het is niet zomaar wat. En dat zegt ook wel iets over dat woordje troost. Wat is uw enige troost? Dan moet je dus voorstellen dat je leeft in zo'n tijd waarin mensen hun goederen kwijtraken, goederen werden geconfiskeerd. Ze moesten hun huizen verlaten. Er zijn er ook velen gevlucht. We weten van vluchtelingengemeenten in Emden en andere plaatsen tot in Frankfurt, in Londen. Zijn overal naartoe gevlucht om te ontkomen aan de verdrukking en de vervolging. Als je in zo'n tijd leeft dat je alles kwijt moet raken of alles kwijt dreigt te raken. Wat betekent dan zo'n vraag? Wat is uw enige troost? Moet je dan niet zeggen, zo heeft dominee Tucker, C.A. Tucker het ook uitgelegd. Je zou dat woordje troost ook wel in dit verband kunnen vertalen met zekerheid. Het is uw enige zekerheid. Want als je leven op het spel staat en je bezittingen kwijtraakt en je woonplaats ook niet meer zeker is en je niet weet waar je het zoeken moet, wat heb je dan nog voor zekerheid? En geliefde gemeente, is dat niet langzamerhand hoogst actueel? Worden wij niet langzamerhand in het nauw gedreven? Hebben we nog wel ruimte om te leven en te ademen? Ja, coronapandemie heeft ons wel in zijn greep gehad. En het is nog niet over. Denk aan mevrouw Verburg, die het nu ook weer heeft. En vele anderen hoor ik ook weer van. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Wat denk je van de droogte? Dan valt het in deze kont rijden nog wel mee, maar je moet dus over de Veluwe rijden. Het gebied van de zandgronden, daar is alles geel, verdord. Ze vrezen zelfs voor de loofbomen. De naaldbomen lijden eronder, maar ook de loofbomen. Als het grondwaterpeil nog verder gaat zakken, en dat zou echt een ramp zijn, dat dan de loofbomen ook geen water meer uit de grond kunnen trekken. Ja, zover is het nog niet, maar zover zou het wel kunnen komen. In dat opzicht leven we in een benauwde tijd. Die oorlog in de Oekraïne is nog niet over. We weten niet wat er vanuit Moskou nog voor plannen worden beraamd. Er wordt gedreigd met tactische kernwapens enzovoorts. De kerncentrale, de grootste kerncentrale in Europa wordt beschoten. Het is levensgevaarlijk wat daar gebeurt. Wat kan dat voor gevolgen hebben? Denk aan Tsjernobyl. Dat is al jaren geleden, maar welke verschrikkelijke gevolgen heeft de straling van Tsjernobyl ons niet opgeleverd. En zo gaat dat maar door. En dan, daar gaat het over materiële zaken. Dan gaat het over wat ons vanuit de natuur bedreigt. En wat ons economisch opzicht bedreigt. En wat ons bedreigt wat betreft de oorlogssituatie in de Oekraïne enzovoorts. Maar dan in geestelijke opzicht. Zijn de dijken van de moraal niet langzamerhand doorgebroken? Is niet alles wat ons dierbaar was in ons vaderland afgenomen? Is niet alles wat, ja, de dingen die altijd onder ons volkomen zekerheid hadden, is daar niet aan gesleuteld? Zijn die niet van ons afgenomen? Worden er geen wetten uitgevaardigd die dwars tegen de wet van God en van zijn inzettingen en geboden afgaan en afwijken? En ja, je voelt dat we leven in deze wereld. Je voelt natuurlijk ook wel de aantrekkingskracht van dat, laat ik het zomaar samenvatten, van dat LHBTI-denken, van die LHBTI-ideologie die mensen in hun greep houdt. En met wat voor fanatisme wordt dat erin gehamerd? En moet dat ook op de scholen? De kinderen worden ingehamerd. En kinderen moeten nagaan denken over hun identiteit. Kinderen, het begint al op de basisschool. In groepen 1, 2 en 3. Er moet al gepraat worden over je transgender identiteit. Is het niet je reinste dwaasheid die van overheidswegen over ons land wordt uitgestort? En over onze jeugd, over onze jongens en meisjes. Die moeten nagaan denken over vragen waar ze van zijn levensdagen nog niet aan hebben gedacht. Moet ik gaan nadenken over, als ik 6, 7, 8 jaar ben, moet ik dan gaan nadenken over de vraag of ik een jongen of een meisje wil zijn? Ja, de gesprekken zullen wel gevoerd moeten worden in de gezinnen. Maar van overheidswegen wordt dat gestimuleerd. En dan moet je wel weten wat voor verschrikkelijke gevolgen dat heeft. Dan zijn er die een transitie hebben ondergaan en die spijt hebben als haren op hun hoofd. En er is geen weg terug meer. Mensen die verschrikkelijke pijn lijden door die zogenaamde transitie. Enzovoorts, enzovoorts. En niet alleen maar lichamelijk, maar ook geestelijk. En dat wordt dan aangemerkt als de hoogste vrijheid. Maar die hoogste vrijheid leidt tot totale anarchie. Want dat is natuurlijk ook in de gezinnen. Als een jongen van een jaar of 12 tegen zijn vader en moeder zegt, ik wil een meisje zijn, dan krijg je de problemen natuurlijk. Hoe kan je als vader en moeder dat laten gaan? Dat ruist toch tegen alles in? Ja, maar ik mag dat toch zelf beslissen. Daar begint het dan mee en daar gaat het dan mee door. Is dat niet een ontwrichting van de gezinnen? Is daar niet alles op gericht om ook die gezinnen die er nog zijn, om die te vernielen, om de verhoudingen in de gezinnen nog slechter te maken dan dat ze al zijn? Wat is dat voor een beleid? Zo kan ik nog even doorgaan. Wat is uw enige troost? Die situatie, de situatie van toen, van 1563 en van 1566 en 1568, dat is het begin van de 80-jarige oorlog, werd dat gevraagd. Wat is uw enige troost? En het wordt vandaag weer gevraagd. Wat is uw enige troost? Wat is uw enige zekerheid? Want je kunt zelfs van je identiteit niet meer zeker zijn. Daar worden allemaal vraagtekens achter gezet. En van je seksualiteit, daar worden allemaal vraagtekens achter gezet. Zo wordt er aan je gemoddeld. Wat is uw enige zekerheid in leven en in sterven beide? En dan begint de catechismus over. Ja. Dat is het laatste, maar dat is ook het enige wat ons overblijft. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Die mij voor zijn rekening heeft genomen. Voor tijd en eeuwigheid. Naar lichaam en ziel. Dat is mijn enige zekerheid. Je kan het ook nog vanuit Johannes 14 en 16 benaderen, waar de Heer Jezus spreekt over, ik zal u een andere trooster zenden, omdat die bij u zal blijven tot in de eeuwigheid. En wat is dan, dat is in het Grieks het woordje parakleet, en dat is in het Latijn advocatus. Wat is uw enige advocaat? Want het is een advocaat, die roep je erbij als het misgaat. Als je maatschappelijk dreigt te ontsporen, of je een proces wordt aangedaan, dan heb je een advocaat nodig. En dat is het wat wij in deze tijd ook wel nodig hebben. Een advocaat, een hemelse advocaat. De Heilige Geest. De Heer Jezus Christus is de eerste advocaat. Wat is uw enige advocaat? Wat is uw enige troost? Wat is uw enige zekerheid? En dan moet u zelf maar bij uzelf nagaan, waar vind ik nou mijn zekerheid? Waar vind ik nou mijn advocaat? Wie kan mij nou helpen? Als alles mij ontvalt en als alles tegenschijnt en mijn leven op een einde loopt en ik aan alle kanten word bedreigd, mijn goederen worden geconfiskeerd en ik moet van huis en haard verdwijnen en alles achterlaten. Wat is dan mijn enige zekerheid? We zijn geneigd, ik begin maar bij mezelf. We zijn geneigd als het een en ander ons wordt afgenomen om daarover te weeklagen. Moet je eens kijken wat me allemaal overkomt. Ja. Wie zal dat niet wel eens zeggen of vragen? Moet je eens kijken wat mij allemaal overkomt. Dat is toch verschrikkelijk. En er zijn mensen die vreselijk moeten lijden. Om allerlei dingen moet je eens kijken wat me allemaal overkomt. Maar er kan een situatie komen dat je moet vragen, wat vind ik in deze omstandigheden? In deze nood, in deze verdrukking? Hou vast. Troost. Zekerheid. Wat is mijn enige troost? Wat is mijn enige zekerheid? En dan, ja, dan moet u letten op dat geweldige antwoord. En dat antwoord, en die catechismus, die hebben wel aftrek gekregen in Nederland. Guido de Bre- Peters Dateen heeft een kerkboek uitgegeven met de formulieren, met de psalmberijming van hemzelf, Peters Dateen, en de catechismus. En die gingen in die tijd als broodjes over de toonbank. En dan moet je niet vergeten dat de mensen nog geen beschikking hadden over een Bijbel. Ja, sommigen over de Deuzaas-Bijbel, maar die was heel erg duur. Konden de meeste mensen niet betalen. De Statenvertaling, zoals wij die kennen, die is pas uitgegeven in 1637. Dus dat is een hele tijd later, nadat de catechismus hier in Nederland is ingevoerd. Je kan zeggen, de catechismus ging aan de Bijbel vooraf. De catechismus is op de Bijbel gebaseerd, maar de samenvatting van wat er in de Bijbel geschreven staat, vind je in de catechismus. En zo heeft dat christelijk geloof in die tijd zijn ingang gevonden in Nederland. En het vond aftrek. Ja, en dat mag ons gebed zijn. Dan gaat het niet om de catechismus als zodanig, maar het gaat wel om de inhoud van de catechismus. Dat dat weer aftrek krijgt en dat we weer gaan vragen, wat is onze enige troost, beide in het leven en in het sterven. Want we kunnen voor ons leven nog wel wat houvast en wat zekerheid hebben. Maar als het dan gaat over het sterven. Er was een dominee die had met zijn catechisanten een bijeenkomst. Er waren de verschillende geslaagd. En hij had met een van hen een gesprek. Dominee Wielinga heet die. Het was een predikant uit Amsterdam. Wanneer zal dat geweest zijn? Dat is halverwege de vorige eeuw. En die vroeg aan een van zijn kattengezanten, nou ben je geslaagd, hè? En wat dan? Nou ja, ik hoop nog aan een vervolgstudie te beginnen. En wat dan? Ja, en dan hoop ik natuurlijk een baan te krijgen. En wat dan? En dan hoop ik carrière te maken. En wat dan? Ja, misschien dat ik dan een vrouw mag vinden, gezin mag stichten. En wat dan? En zo bleef hij doorvragen. En wat dan? En wat dan? Ja, en dan komt er een moment misschien dat ik 65 mag worden. En wat dan? Ja. Ja. Ja, en ik hoop dan nog ook wel oud te worden. Ja. Het kan zijn dat ik 91 word, zoals Verburg. En, zei dominee Wielinga, En wat dan? Ja, en wat dan? En dat is een vraag die ik nou maar aan u allemaal stel. Je kan in dit leven nog wel het een en ander opbouwen aan zekerheden. Als je op je sterfbed ligt, wat dan? Dan gaat het om een zekerheid. En dan gaat het om een hulp en een bijstand, een troost. Die door de dood niet teniet gedaan wordt. En dat is de troost van de catechismus. Dat is de zekerheid waar zonder geen het over heeft. Dat is uw enige troost. Beide in het leven en sterven. En wij mensen houden onszelf voor de gek. Als we alleen maar houvast zoeken in dit leven. Als we alleen maar houvast zoeken in de dingen van deze wereld. Als we alleen maar houvast zoeken in ja, geld verdienen, huisje, boompje, beestje, ga zo maar door. Want dat zal ons een keertje ontvallen. Maar het gaat om troost en houvast. Het gaat om zekerheid die ook in het stervensuur ons niet wordt ontnomen. En wat is dat dan? Kort en goed, dat ik het eigendom mag zijn van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die mij voor zijn rekening heeft genomen. En dan gaat het om de kardinale vraag, ook vanavond, die stel ik aan u allemaal, van wie bent u? Van wie bent u? In de catechismus gaat het over dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Van wie ben jij? Misschien dat de kinderen zeggen, ik ben van mijn vader. Of ik ben van mijn moeder. Ja. Maar die vader en moeder, die raak je ook nog een keertje kwijt. Van wie ben jij? En dan moet je zelf maar eens nagaan van wat voor dingen en mensen wij allemaal kunnen zijn. Hè? Waar wij aan gebonden zitten, waar we ons aan uitgeleverd hebben. Ja, dokter F. de Graaf, die was ooit predikant in Rotterdam. En die heeft zich nogal ook met deze dingen bezig gehouden. Die heb ik in mijn studententijd ook wel horen vertellen over een verhaal uit Faust van Goethe. Dat is een boekje dat Faust, dat Goethe geschreven heeft. En daar gaat het over een zekere Mephistopheles. En de duivel biedt aan die Mephistopheles aan dat hij hem 7 jaar zal dienen. Maar, zegt de duivel, ik zal je van alle gemakken voorzien, maar aan het eind van die 7 jaar moet je je ziel verkopen. En dominee de Graaf die paste dat toe op de cultuurgeschiedenis van ons volk en van Europa. Wij zijn bezig om gebruik te maken van de diensten van de duivel. Maar pas op. Na 7 jaar, na een aantal jaren, dan moet je je ziel verkopen. En dan moet je eens kijken naar de geschiedenis van Europa. Dan moet je eens kijken naar de stichting van de Europese Unie. Naar de grondwet van de Europese Unie. Daar is alles wat met God en met de Bijbel te maken heeft uitgebannen. Europa heeft ter wille van de welvaart, en daarom is de Europese Unie opgericht, ter wille van de vermeerdering van de welvaart, en premier Rutte heeft het daar natuurlijk meer dan eens over gehad, en daarom is de Europese Unie zo belangrijk. Maar wat is het gevolg daarvan? Dat Europa en dat ook Nederland zijn ziel verkocht heeft aan de duivel. En dat is niet alleen maar het geval met Poetin. Maar dat is ook met machthebbers in ons eigen land het geval. We hebben ons uitgeleverd aan de duivel. Maar nou gaat het om de vraag en u en jij. Aan wie heb jij je uitgeleverd? Aan wie heb jij, van wie heb je leentje buur gespeeld? Van wiens diensten heb je gebruik gemaakt? En aan wie heb jij uiteindelijk je ziel verkocht? Heb je nog een ziel? Dat is toch verschrikkelijk en dat zie je nou vandaag gebeuren. Ik had het net over die transgender toestanden. Het is toch van de duivel om van die andere LHBTI dingen maar te zwijgen. Het is toch van de duivel. En wat levert het ons op? We zijn onze ziel kwijt en we zijn God kwijt. En dat schijnt onze, zo wordt het gepropageerd, als de hoogste vrijheid. Je mag vrij zijn, je mag. Zo heeft de koning dat pas ook nog eens gezegd in die week van de Kennel Pride. Je mag zijn wie je wil. En je mag lief hebben, je mag houden van wie je wil. En wat zegt de Heere? Niks ervan. Je mag niet zijn wie je wil. En je mag niet houden van wie je wil. Dat zei Paulus na zijn bekering op de weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? We zijn, ja, we kunnen denken dat we van onszelf zijn, maar wat ik u vanavond zeggen mag, geliefde gemeente, dat wordt je ondergang. Want je hebt je ziel verkocht. En je wordt ingesnoerd op allerlei manieren, economisch, maatschappelijk, moreel, geestelijk. Maar daar is één houvast en er is één troost die niet vergaat. Maar die blijft tot in het eeuwige leven. En dat is deze troost dat je niet meer van jezelf bent. Maar het eigendom van je getrouwe zaligmaker Jezus Christus. En wat doet nu deze zaligmaker vanavond ook door dit woord? We hebben Hooglied 2 gelezen. Daar wordt hij de bruidegom genoemd. En die bruidegom die is erop uit om het hart van zijn bruid in te winnen. Voor zichzelf. Hoor, o dochter, en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen. U dierbaar en beminnenswaardig scheen. En dat lijkt, ja, alles verliezen. Moet ik dan alles verliezen? Moet ik dan alles kwijtraken? Maar je krijgt er, dat is het punt, je krijgt er nog veel meer voor terug. En dat is je hemelse bruidegom. Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Daar moet je dan op letten. Want al die zonden die wij bedreven hebben, u en ik, daar kunnen we nooit voor betalen. Wij kunnen die zonden ook niet afwassen. Maar de Heere Jezus wel. Die kwam om voor onze zonde te betalen. En wij moeten allemaal geopenbaard worden voor zijn rechterstoel. En hoe zal het dan zijn? Als ze dan voor eigen rekening liggen. Als ze dan nog van onszelf zijn. Dan moet je zelf voldoen. En je hebt geen cent om te betalen. Maar de Heere zegt vanavond tegen u en tegen jou. Ik wil voor jou betalen. Ik wil jouw schuld voor mijn rekening nemen. Ik wil jouzelf, uzelf, voor mijn rekening nemen. Net als een rijke bruidegom dat doet met een arme bruid. Stel voor, die bruid die heeft een heleboel schuld. Maar die rijke bruidegom die komt toe naar die arme bruid. En die zegt, luister nou eens, ik wil met jou in het huwelijk treden. En als jij met mij in het huwelijk treedt, op de dag waarop je ja mag zeggen, ik tegen jou en jij tegen mij, op die dag ben je van al je schulden af. Want hij, je bruidegom, neemt ze voor zijn rekening. Voor tijd en voor eeuwigheid beide. Dat is je enige troost. Als ik straks voor de rechterstoel sta, dan is er maar één uitweg. Dan is er maar één zekerheid. Dan is er maar één houvast. En dat is dat de Heer Jezus zelf voor al mijn zonden betaalt. En zo zegt de catechismus dat. Dit is uw enige troost, uw leven en sterven, dat ik niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Daarvoor ging hij aan het kruis. Daarvoor gaf hij zijn leven. Daarvoor gaf hij zijn bloed. Om ons voor zijn rekening te nemen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Voor je lichaam en voor je ziel. En je te verlossen uit alle heerschappij van de duivel. Daar zitten we in vervangen. En we hebben onszelf daaraan verkocht. En we kunnen onszelf er niet van verlossen. Maar hij verlost ons wel. Uit de heerschappij van de duivel. Dus om van die smerige duivel af te komen, moet je bij de Heer Jezus zijn. Om van die vreselijke gedachten af te komen, die moordgedachten, die kwade gedachten, die kwade begeerten, moet je bij de Heer Jezus zijn. Die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. En mij al zo bewaart, dat hij neemt je helemaal voor zijn rekening, hè? Helemaal. Niet alleen maar voor straks, als je voor dat gericht staat. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar dat geldt nu ook voor je leven. De haren van je hoofd zijn alle geteld. Zonder de wil van je hemelse vader zal er geen haar van je hoofd vallen. Met andere woorden, hij zorgt ook voor het leven van elke dag. Dus het is niet alleen maar een troost. Ik ben begonnen met te zeggen, het is een troost in het sterven. Het is de enige troost, er is geen andere troost. Maar het is ook een troost in het leven. Ik kan bij hem terecht. Ik kan bij mijn hemelse vader terecht. Voor al mijn noden en zorgen. Hoe moet dat? Misschien dat u dat wel eens zegt, hoe moet dat? Hoe moet ik nou verder? Ik weet niet hoe dat verder moet. Maar hij weet raad. Hij geeft uitkomst. Bij de Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Zou hij geen raad weten met onze noten, met onze vragen, met onze zorgen. Zorgen voor elke dag. Maar hij bindt ons wel op het hart. Om te werken niet voor de spijs die vergaat. Maar voor de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En dan krijg je, als ik het zo mag zeggen, de spijzen voor elke dag erbij. En als die ons wel eens wat ontneemt, hè, er staat ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. We hebben gezongen, ik weet dat uw gerichten de gerechtigheid zijn. En dat ge mij uit getrouwheid verdrukt hebt. U hebt het meegezongen. Ben u het ermee eens? Als je verdrukt wordt. Denk je dan bij jezelf, misschien heb je wel gedacht bij jezelf, Heere, moet dat nou zo, moet dat nou langs die kant, moet dat nou zo door alle verdrukking en nood heen. En dan toch mag je geloven, dat is voor al degenen die de Heere lief gekregen hebben, dan toch mag je geloven dat die verdrukking door de Heere ten goede wordt gebruikt. Ja, dat mij ook alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. En dat kan zo ver gaan, dat de Heer je alles afneemt. En dat valt niet mee. Om van alles af te raken. En niks meer over te houden. Dan kijk dan eens naar Paulus en Silas in de gevangenis in Filippi, ik noem maar wat. En al die andere christenen die vervolgd zijn om hun geloof. Het valt niet mee om alles kwijt te raken. En om verdrukt en vervolgd te worden. En dat is soms verschrikkelijk. En dat je dan toch mag zeggen. En wat heeft de Heer er nou mee voor gehad? Hij heeft me alles ontnomen. lijf en goed en ik weet allemaal niet wat. Met maar één bedoeling. En dat is dat we ons vast zouden klampen aan onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daar is Hij op uit. En dan moet je Hooglied 2 nog maar eens lezen. Daar is Hij op uit. Dus als Hij ons het een en ander afneemt, dan is dat om ons hart in te winnen voor zichzelf. Mijn duiven zijn in de kloven van de steenrotsen. En dan het antwoord van de bruid, ziet hem, hij komt, springende over de bergen en huppelende over de heuvelen. Zulke een is mijn liefde. En er staat verderop in het Hooglied dat zij hem heeft laten wachten. Hij stond aan de deur van haar kamer. Doe mij open, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. En dan zegt ze, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weer aantrekken? En ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze bezoedelen? Maar hij legde zijn hand op het slot van de deur. En zijn handen dropen van mirre. De liefdegeur drong door tot in de kamer. Waar ze op dat bed van zorgeloosheid lag. En toen ze die liefdegeur opsnoof, toen stond ze op. Toen ging ze hem achterna. En nou wil de Heere vanavond de geur van zijn liefde verspreiden. En zijn liefde openbaren. Dat u maar één verlangen hebt. En dat is dat u zegt dat ik hem kennen. Dat ik Christus mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden. Voor het eerst of opnieuw. Dat ik hem kennen. Daar gaat het om. Dat ik Jezus mag kennen. Dat ik hem, met hem mag omgaan. Dat ik gemeenschap met hem mag hebben. Dat ik bij hem in en uit mag gaan. Dat ik aan zijn tafel mag zitten. Volgende week mag het bediening Heilig Avondmaal zijn. Want dat u daarom te doen zijn. Dat je aan zijn tafel mag zitten. Dat je gemeenschap met hem mag hebben. In het genieten van zijn gebroken lichaam, vergoten bloed. En als je dan dat stukje brood neemt, dan mag je zeggen, die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. Hij heeft er alles voor over gehad. Om mij te verlossen. De klauwen van de duivel. Met de macht van de ongerechtigheid. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dat moet je nou eens leggen naast alle geneugten genoegens van deze wereld. Dit deed ik voor u. Wie heeft er dan meer liefde voor u? Dan de Heere Jezus. Zo ken is mijn liefde. Zo ken is mijn zielenvriend. En in Hooglied 2 loopt dat uit op. Hij is mijn. Hè? Staat er. Mijn liefste, vers 16. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. Mijn liefste is van mij. En ik ben van hem. Ja. Dat is het heerlijkste wat er is. Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. En nou kom ik bij het vervolg. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Als je vraagt, hoe kom ik daar nou aan? Hè? Hoe kom ik nou aan die enige troost? Dan moet je letten op die laatste woorden van antwoord 1. Van harte gewillig en bereid. Op de Dordtse synode hebben ze gesproken over de vraag, waar zetelt het geloof? En sommigen zeiden in het gevoel. En anderen zeiden in het door God geheiligd verstand. En er waren er ook die zeiden in de wil. En u vindt dat ook terug in de Dordtse leerregels. Maar ook in vraag en antwoord 1. Van harte gewillig en bereid maakt. Het geloof zetelt in de wil. Als de Heilige Geest ons hart vernieuwt, dan geeft hij ons een nieuwe wil. Dan gaan we willen wat God wil. En als je dan vraagt, hoe kom ik nou aan die enige troost? Ja, waar gaat het dan om dan dat we leren vragen met Paulus op de weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw dienst en lof bereid. En dan nog wat anders. Dat is vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Dat u in deze troostzalig leven en sterven mag, 3 stukken. Dus hoe kom ik daar nou aan, hè? Wat is u nodig te weten? Ja, ik heb het daar al even over gehad, over dat weten. Dat is maar niet een weten alleen maar met je verstand. Maar dat is ook een weten met je hart. Ik moet dan denken in dit verband aan Job. Die zat op de ashoop. Alles was hem, daar had ik het ook net over, hè. Als je alles je ontvalt. Nou, hij was alles kwijt. Zijn bezittingen kwijt. Zijn kinderen kwijt. En hij had een vreselijke ziekte. Krabde ze met de potscherf. En op die ashoop, zo staat het in Job 19, zegt hij: ik weet, mijn verlosser leeft. En u snapt wel, dat is niet alleen maar een kennis van je hoofd. Maar dat is ook een kennis van je hart. Dat is ook vertrouwen. En daar gaat het over in zondag 1, in vraag en antwoord 1. En ook in vraag en antwoord 2. Wat is er nodig te weten? Met je hoofd en met je hart. Welke 3 dingen dan? Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Kijk, dat kan je natuurlijk allemaal nazeggen, naspreken. Ik ben in zonde ontvangen en geboren en zo. Maar het gaat erom dat je dat herkent. En dat je dat inziet. En dat je dat, om dat met Psalm 51 te zeggen, dat je dat ook voor de Heere beleidt. Ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Dan heeft mijn moeder ontvangen. Ik ben een zondig mens. Om het te zeggen met Paulus. Ik ben een ontijdig geborene. Heb je dat ingezien? Heb je ingezien dat je niet deugt en dat je zo voor God niet kan bestaan? En daar gaat het om, dat we dat aan de weet komen. Dat we dat ons laten gezeggen. En dat we daar geen nee tegen zeggen. Dat we daar ja en amen op zeggen. Ja, zo erg is het nou met ons. Dat wij er vanwege al onze zonden voor u niet kunnen bestaan. Dat is het eerste wat we moeten leren. Dominee Huisman zegt in zijn catechismeverklaring, dominee L. Huisman, als predikant van de gereformeerde gemeente, die zegt in zijn catechismeverklaring: dat is het eerste wat we moeten weten. Hij zegt, en vervolgens, het eerste wat we moeten weten, dat is hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En vervolgens, het eerste wat ik moet weten, hij zegt niet het derde, maar het eerste. Hij wil zeggen, en dat zegt ook C.A. Tucker in zijn catechismusverklaring: het is iets dat we ons hele leven lang moeten leren. Van meet af aan. En dan moet je denken aan de gelijkenis van de verloren zoon. Aan de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Die tollenaar stond achter in de tempel. En die roept: o God, wees mij zondaar genadig. Dan zeg je dat is, dan gaat het om het eerste. Hoe groot de zonde en ellende zijn. Maar wat staat er dan? Dat zegt de Heer Jezus zelf. Deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Was dat de volgende dag? Nee, het was diezelfde dag. Ja, de verloren zoon noemde ik al even. Ik kan zeggen, het begint met zijn... met de kennis van zijn ellende. Maar waar komt die kennis van zijn ellende vandaan? Dat hij gedachte wordt aan zijn vader. Ik heb een goede vader gehad. Dus ik wil zeggen, dat loopt door elkaar. En dominee W. L. Tucker, waar ik 8 jaar mee omgegaan ben, en toen ik er in de kerk stond, toen woonde hij daar ook. Die hebt dat meer dan eens gezegd. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u wel getroost leven en eenmaal zalig sterven mag? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En zei die dan, en dat zeg ik erna, dat moeten mensen leven lang leren. En ten tweede, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En dat moeten mensen leven lang leren. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En zei hij, dat moeten mensen leven lang leren. U moet het dus niet in drie tijdperken op gaan delen. En zeggen, ja, ik heb nou het stuk van de ellende gehad en ik ben nou een stuk van de verlossing begonnen. Een stuk van de dankbaarheid, daar ben ik nog niet aan toe. Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u. Heere, hoor naar mijn stem. En wees me genadig. En dan gaat het verder. Dat is dan toch opdat gij gevreesd wordt. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. Die zwort gij, heren, met beving. Dan kom je toch bij het derde stuk. Recht kinderlijk gevreesd. Je moet dat niet uit elkaar trekken. Dat hoort bij elkaar. Moet je dan ook bij elkaar laten. En als je blijft steken, lieve mensen, in het stuk van de ellende. Ja, ik ben geneigd om te zeggen, dan bij de ellendigste van alle mensen. Dan kom je niet verder dan de wanhoop. En ja, mag natuurlijk ook zeggen, als je nou dat eerste stuk overslaat, hoe groot en zonde en ellende zijn, die zijn er natuurlijk ook. Die zeggen, daar hebben we het niet meer over, hoor. Van al die dominees die het altijd maar over de zonde hebben en zo. We zijn verlost. Christus heeft voor ons betaald. Mensen die zo redeneren, die worden hoogmoedig. Die kennen zichzelf niet. En mensen die zeggen, ja, ook daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk alleen maar om de dankbaarheid. En voordat ze het weten, dan komen ze weer in het werkhuis. En denken ze door hun goede werken zalig te kunnen worden. Je moet ze bij elkaar houden. Heren, en elke dag. Vanavond je knieën buigen en zeggen, heren. Ja, je moet het dan zelf maar zeggen. Ik kan dan zeggen, ik heb het goed gedaan vandaag. Moet je zeggen, ik heb het weer helemaal verkeerd gedaan. Ik heb dit gedacht en dat deugde niet. Och, heren, zou u mij al mijn zonden willen vergeven. En dan zijn er vandaag ook dominees die zeggen, gerenommeerde predikanten, hè. Die zeggen, mensen moeten niet vragen, hoe krijg ik een genade God? Want God is genadig. Ja, er zei er één. Het is een Romeinse vraag in een gereformeerd jasje. Dominee Visser uit Rotterdam. En hij heeft dat een poos geleden al gezegd en pas zei hij het weer. Moet je niet vragen, hoe krijg ik een genadig God? Wat vroeg die zondaar, of wat vroeg die tollenaar dan? O God, wees mij zondaar genadig. Dat, die vraag is niet verkeerd. Hoe krijg ik een genadig God? Maar het gaat natuurlijk wel om het antwoord. Hoe krijg ik dan een genadig God? Door mijn goede werken, zoals Rome dat gezegd heeft. Hè? Door te biechten, weet ik het wat allemaal. Of door het antwoord dat de reformatie heeft gegeven. Wat Paulus heeft gezegd. Waardoor word ik gerechtvaardigd? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Dus het gaat niet aan om dat, die vraag te veroordelen. Het gaat wel om de vraag. Wat is ons antwoord op die vraag? Hoe krijg ik een genade God? En dan zegt de Heer vanavond nog. Komt allen tot mij. Komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Vanwege je zonde en ellende. En dat kan ook vanwege andere dingen. Komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Bij Jezus Christus vind je rust. De grote rustaanbrenger. De verzoener van onze zonden. Degene die voor al onze zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle ongerechtigheid en heerschappij van de duivel verlost heeft. En mij alzo, kom naar mij toe, wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. Dit is de vraag, geliefde gemeente, als je nou deel wil hebben Want die enige troost, leven en in sterven beide, waar gaat het dan om? Dat je dagelijks bedelaar bent aan de troon van Gods genade. En dat weet u wel, dat heb ik van Luther wel eens gezegd, het wordt wel eens doorgegeven. Het waren de laatste woorden die hij op een briefje schreef voordat hij stierf. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Verder komen we niet. Maar de bedelaar stierf en werd gedragen in de schoot van Abraham. En de rijke man stierf. Hij had alle dagen vrolijk en prachtig geleefd. En hij sloeg zijn ogen op in de pijn. En zei, stuur Lazarus naar de aarde, want ik leid smarten in deze vlam. Ja, dan kan het niet meer. Je wilt toch niet, misschien heb ik het wel eens meer gevraagd, je wilt toch niet als de rijke man leven? Ja, dat willen we nog wel. Maar wil je als de rijke man sterven? Nee. Nee, dat willen we niet. Misschien gaan we het combineren. Zeggen als de rijke man leven en als Lazarus sterven. En dat gaat niet. Dat gaat niet. Je moet niet pas gaan bedelen op het moment dat je laatste uur is geslagen. Ik zeg niet dat je dan te laat bent, maar je moet het daar niet op aan laten komen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En zeg het dan met Jacob, ik laat u niet los, lieve Heere Jezus, totdat u mij zegent. En wat staat er dan? En hij zegende hem aldaar. En tegen de kinderen zeg ik, geldt dat ook, als jullie zeggen, geldt dat nou ook voor mij? Ja, geldt ook voor jullie. Geldt ook voor jullie. Als jij s'avonds je gebedje doet, voordat je gaat slapen. Ik ga slapen en ik ben moe, ik sluit mijn ogen beide toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. En dan gaat het verder. Het boze dat ik heb gedaan. Moet je vanavond ook bidden. Ziet het Heere toch niet aan. Schoon mijn zonde vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. En weet je wat de Heere dan zegt? En dat wil ik. Ik wil, word gereinigd. Amen. We zingen nu de lofzang van Zacharias. Tweede vers, lofzang van Zacharias, vers 2. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, Heere, voor die laatste zekerheid. Voor die enige troost in leven en sterven beide. Voor die hulp in de benauwdheid. Voor die advocaat die voor onze zaak tussentreedt bij u. En schenk ons dan die laatste zekerheid, die enige zekerheid. En schenk ons dan die enige troost, beide in het leven en in het sterven. Dat wij ook in ons stervensuur niet vertwijfeld heen gaan. En denken bij onszelf, waar gaat het nou naartoe? Want als we mogen weten dat we het eigendom van u zijn, dan hoeven we de dood niet bang te zijn. Want u hebt de dood overwonnen. Dan mogen we zeggen, ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor we zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gaan slaan. En dan gaat het nog verder. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gericht mijn voet dat zij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Heren, schenk ons die troost in ongelukken. Schenk ons die hulp in de benauwdheid. Schenk ons die laatste en enige zekerheid. En bewaar er ons voor dat we toch weer zouden gaan hinken op twee gedachten. En dat we toch nog weer onze troost zouden zoeken in de dingen van deze wereld. En die zullen ons eenmaal ontvallen. En dat is een hoop van de spinnenkoppen. En dat is een troost die vergaat. Maar deze troost die u ons hebt laten verkondigen, dat we het eigendom mogen zijn van onze getrouwe zaligmaker, dat is een troost die niet vergaat en die blijft tot in het eeuwige leven. Heere, ontferm u over ons allemaal, over onze kinderen, kleinkinderen, over jongeren, over ouderen, over de gehele gemeente, over allen die met ons verbonden zijn, ook vanavond door de livestream. Heere, wees gij ze nabij. En ga met ons van hier. Wees ook met het bestuur, met de leden van het bestuur. Wees er niet nabij, met de gezinnen. En zegen ook dominee Liefting. Als hij aanstaande zondag, als u het geeft, het avondmaal mag bedienen. Heere, wilt u dan zelf in het midden zijn? En wilt u uw kinderen naar uw tafel leiden? En harten neigen om alles los te laten. De toevlucht te nemen tot u en de troon van uw genade. Schenk het ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 73, de versen 13 en 14. 73, de versen 13 en 14. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. God zegen. God zegen.